En welkom bij Iedereen Vond Dat Leuk, jouw tweewekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Robert en ik praat vandaag met Tom.
Hey, hallo daar.
En Kevin.
Goeiedag.
We zijn weer compleet deze week. We gaan wat nieuws doornemen. En we gaan het hebben over een game. Nou, ik was er even uit, out of the loop. Maar Highgard schijnt helemaal het ding te zijn, of juist niet. Ik snap er niks van.
Ligt er aan wie je spreekt. Dingen.
Dus we hebben even onze man Kevin Highgard ingestuurd. En die weet nu daadwerkelijk hoe de vork in de steel zit. Dus dat gaan we zo vertellen. Maar niet dus voordat we even wat nieuws doornemen. Want het is er zijn weer allerlei problemen in Techland natuurlijk. We hebben gewoon even er twee uitgekozen. Hè. Je kunt allerlei bedrijven kiezen. Wel de Ubisoft, we kunnen kiezen. Dat doen we niet. We hebben deze week Microsoft en Adobe op de rol staan. Beginnen we toch even bij Adobe. Kevin, wat hebben zij misdaan?
Ja, wat ze nu niet. Ja, precies. We maken een lijstje, zou ik zeggen. Deze week hadden ze het geniale idee om Animate CC stop te zetten. Nou, dat is een van de apps in een Creative Cloud pakket. Dat kondigden ze dus, gisteren aan voor ons. Dus dinsdag voor jou, als je luistert. En een dag later hebben ze dat alweer teruggedraaid. Want de community was daar toch niet zo heel blij mee.
Want iedereen wil gewoon graag zijn gifjes blijven maken. Of wat doe je met Animate CC voor de leken onder ons?
Animate CC is, als we terug gaan naar het jaar 1996, dan was dit ooit bekend als Flash. De bekende Flash software. Waarmee heel wat animaties en vroege indie games op het internet zijn ontwikkeld. Macromedia Flash stond dat ooit wel als bekend. Dat bestaat dus nog steeds, blijkbaar, bij Adobe. Maar tegenwoordig sinds 2016 geloof ik onder de naam Animate CC. Waar dus nog steeds animaties, kleine filmpjes, applicatietjes allemaal mee ontwikkeld kunnen worden. En geanimeerd kunnen worden.
En daar is geen goed alternatief voor om dat...
Nee, ik denk niet in de mate met wat je met Flash kan. Kijk, je kan tegenwoordig natuurlijk een hele hoop gewoon op het internet. Met HTML, CSS, JavaScript, noem het allemaal maar op. En ook andere technieken wel. Maar ik denk dat er stiekem nog heel veel animatoren in ieder geval... die in dit stukje van het internet en van animatie... nog wel verknocht zijn gewoon aan wat Flash altijd heeft gebracht en wat het dus nog steeds wel doet. Nu goed nieuws wat het voorlopig ook gewoon blijft doen. Want Adobe heeft toch gezegd van, oké, we houden het in leven. We trekken de stekker er niet volledig uit.
Ja, het is ook sowieso heel raar gegaan met hoe Adobe het aan heeft gekondigd ook. Hè? Ze hebben dus gewoon gezegd van, we stoppen ermee. Maar dat wil ook zeggen dat alle bestaande projecten die je nu hebt, dat die...
gewoon niet meer werken.
Dat ze niet meer werken, dat misschien was je nog ergens mee bezig en het zou dan binnen een tijd van een project zou Adobe Animate CC kunnen stoppen en dan zou dat project ook kapot zijn.
Ja.
En hun enige alternatief was je kunt misschien overstappen op After Effects, wat voor misschien voor sommige anders.
Als je echt wil, als je echt gewoon iets wil animeren, dan kun je een hele hoop in After Effects natuurlijk.
Ja,
dus dat ik daar geschikt software. Al denk ik dat je dan misschien ook moet gaan nadenken, wordt het dan niet tijd om over te stappen naar Blender? Maar goed, ander verhaal. Maar echt voor die interactieve dingen, daar kun je gewoon met After Effects of iets anders wat Adobe in zijn pakket heeft, gewoon helemaal geen kut mee. Dus er is dan niet echt een andere optie binnen Adobe Suite.
En daarbuiten, zegt er open source of andere aanbieders van dit soort software waar je dus die projecten zou naar kunnen overzetten? Of?
Ja, ik denk het niet gezien de heisa vanuit de community. Ik ben niet zelf... Kijk, de laatste keer dat ik ook met Flash heb gewerkt was 2011 voor een studieopdracht. Ik denk dat er in die tijd vrij weinig is veranderd met de software. En dat was toen ook al 15 jaar niet, maar goed, dat al zeiden. Ik denk dat er gewoon relatief weinig echte alternatieven zijn. In ieder geval waar je kan zeggen van, ik pak mijn projectje en ik flikker het ergens anders in. Heeft Adobe sowieso wel een handje van natuurlijk. Heel veel van hun bestandsformaten zijn heel erg dichtgespijkerd in hun properties en proprieties. Waardoor je dus gewoon ook een Photoshop bestand kun je vaak misschien wel in een andere applicatie openen, maar dan weer niet opslaan. Je kan After Effects bestanden vaak weer niet in applicaties van buiten Adobe openen. Al dat soort dingen. En dat zullen ze met Flash ook wel dichtgenageld hebben. Dus ja, nee.
Het is toch tijd om Adobe gewoon over te nemen en publiek goed te maken. Of dan moeten we gewoon een goed alternatief komen. Want dit gaat natuurlijk gewoon op een gegeven moment gewoon een keer mis.
Ja. Ze hebben nu al gezegd van, weet je, oké, we houden het in leven, maar we leggen het aan de beademing. Ze gooien het in maintenance mode. Bugfixes, patches doen ze nog wel. Dus waarschijnlijk zit er anderhalve stagiair op die software nu moet gaan onderhouden. Maar er komen geen nieuwe features meer voor. Er komen geen grootschalige updates meer voor.
Ik zag dus een designer in mijn feed op Blue Sky die daar dus weer heel blij mee was. Dus van, oh, het komt wel terug, wat fijn is. Ja. Maar ik ben ook heel blij dat er gewoon geen nieuwe shit meer wordt toegevoegd. Want dat hoeft helemaal niet.
Ik zag ook al mensen met de reacties van, maintenance mode, dat zouden ze ook eens met Windows 11 moeten doen.
Precies. Ja, nou, dat is ook meteen mijn bruggetje. Niet helemaal precies naar Windows, maar wel naar moederbedrijf Microsoft. Die was ook even het nieuws. Had een klein dipje. Dipje van 10% in zijn na de publicatie van zijn jaarcijfers.
Dat is gewoon een rollercoaster.
Dat is gewoon een rollercoaster, ja. Dat is zeg maar gewoon echt recht naar beneden. En die G-krachten voel je dan echt even hard, zeg maar. Ze hebben niet meer zo'n dip gehad sinds 2020. Dus dat is gewoon, zeg maar, nou ja, ze hebben dus gewoon een waardedaling in hun aandeel gehad. Die we niet meer hebben gezien sinds de uitbreek van de pandemie. Dus dat geeft wel een beetje aan hoe serieus Microsoft niet lekker loopt. Microsoft zegt, dat komt allemaal door onze gaming divisie. Komt allemaal door Xbox. Xbox gaat kut. Hebben ze niet helemaal ongelijk in. De hele Xbox divisie had 32% minder omzet. Nu zegt ze omzet niet alles, maar in dit geval, er zijn gewoon minder Xbox verkocht. Er worden minder Xbox content verkocht. Dus ja, Xbox loopt niet prettig. En zeker inderdaad als de hoge heren bij Microsoft zeggen, Xbox doet het niet goed, gaat dat natuurlijk gevolgen hebben voor die tak. Ja. Vertelt ook niet het hele verhaal. Analisten die er veel meer verstand hebben dan ik, die zijn een beetje wisselend. Zo van iets van, ja, we gaan mee in het verhaal van Microsoft, dat het inderdaad door Xbox komt. Maar sommige ook wel van, ja, die claims die zij doen over hun groei en omzet op hun AI cloud divisie, dat is mooi, maar daarvan zeggen ze niet, zeg maar, die groei of daar ook, zeg maar, wat er dan de winst is en wat hoeveel gebruikers ze nou eigenlijk hebben.
Nee.
En die groei valt dus veel beleggers en investeerders ook wat tegen. Dus het is een beetje een mixed verhaal. Dus ja, Microsoft moet aan de bak, ik denk op meerdere fronten. Ik had meteen zoiets van, het komt AI, verhaallijk iets genuanceerder. En het was ook eigenlijk vooral de enige grote tech-gigant die meteen echt naar beneden dook. Want juist bij Meta hadden investeerders weer meer vertrouwen, omdat die dus weer meer met AI gingen doen. Dus dat aandeel steeg weer meteen.
Maar komt dat niet gewoon omdat ze ook eindelijk het idee hebben dat ze Metaverse echt een kut idee was?
Misschien wel dat hij daar eindelijk mee stopt. Ja, dat gewoon, ja. We kunnen de markt niet voorspellen, dat kan niemand. Maar we kunnen in ieder geval onze bingo nog niet afvinken.
Nee.
Maar we houden dit natuurlijk wel even in de gaten. En bij Microsoft is er dus wel een klein scheurtje te zien inmiddels. Wat dat verder betekent, dat gaan we denk ik in de loop van de komende maanden merken. Niet veel goed nieuws, ben ik bang. Dus ook niet voor onze Xbox-divisie. Grote bedrijven doen stomme dingen. Dat is een beetje de samenvatting van het nieuws van deze week. Ik denk dat we over 2 weken dat opnieuw kunnen doen. Maar misschien hebben we dan leuker nieuws.
Ik denk dat we dat heel dit jaar wel gewoon het thema.
Ja, ik ben daar ook een beetje bang voor. Maar goed, we gaan het gewoon lekker over computerspelletjes hebben. Want die zijn er nog wel steeds. En ook dit is een beetje de mixed bag deze week. Maar Highguard staat op het programma. En daar heeft Kevin van alles over te vertellen. We gaan naar het hoofdonderwerp. Highguard. De gamesindustrie heeft weer een nieuw storm in een glas water. Highguard heet het. Ik zei het net al. Ik ben dus een beetje uit de loop. Ik heb niet zo heel veel meegekregen van het hele Highguard. Ik keek even van de week naar mijn favoriete streamer. Dat is twitch.tv/kevvvr. En die was Highguard aan het spelen. Hè? Kevin, we hebben jou er even bij gehaald. Wat is Highguard? Waarom heeft iedereen het over? Waarom
kijk,
is de ene helft van het internet boos en zegt de andere helft van het internet, we moeten allemaal niet zo zeuren?
Het is niet gek dat je van Highguard dingen hebt gemist, want je bent 2 weken op vakantie geweest. En dat is zeg maar 1/3 van heel de periode dat Highguard in de limelight heeft gestaan. Dus het is niet zo gek dat je het hebt gemist. Highguard is een nieuwe. Hier gaat een woordenkots uit mijn mond komen waar ik nu al misselijk van ben. Een 3v3 PvP raid first person shooter game. Nou ja, ik moest zelf ook eerst 3 keer nadenken wat nou eigenlijk precies inhield.
Gewoon een online shooter.
Het is een hero shooter met extra's. Dat is eigenlijk... Ja.
Maar dat is tegenwoordig elke online shooter, dus met extra's.
Ja, met extra's inderdaad. Nee, als je het heel erg plat slaat, kan ik de gameplay loop even uitleggen. Het zijn twee teams van 3 spelers in de basis. Dat is een core mechanic. Waarbij je het andere teams basis in moet breken. Zoals je eigenlijk ook wel bij een MOBA bijvoorbeeld doet. Daar de basis moet opblazen om het andere team te verslaan. Dat is het kernprincipe van de game. En de twist die erin zit en wat het een raid game maakt, zoals zij dat noemen, is dat je tijdens de match op het slagveld een wapen moet vinden. Een shieldbreaker, zoals ze dat noemen. Daarmee open je het schild wat om de basis van de vijand heen hangt. Anders kan je dan niet in. En wanneer je dat doet, begint de raid eigenlijk. En heb je ook maar een x-aantal levens met jouw team om die raid te voltooien. Lukt dat niet, gaat het schild weer dicht, begint het hele riedeltje opnieuw.
Moet je opnieuw beginnen, ja.
Ja, en dat maakt zeg maar dit spelletje unieker in zijn opzet dan andere first-person MOBA games of team-based shooters, zeg maar.
Het voelt nog steeds wel heel MOBA dit, als ik dit zo hoor.
Het heeft ergens heel erg MOBA-trekjes. Het heeft ook heel erg hero-shooter ideeën. Dus het is een mengeling van zaken die al dan wel niet even goed worden uitgewerkt.
Okay. Is het gek om te zeggen dat ik ook heel erg veel Battle Royale vibes hiervan krijg? Dat krijg je natuurlijk ook omdat het team heeft natuurlijk ook aan Apex Legends gewerkt en dergelijke. Veel oud respawn volk in wat is het? Wildlight Entertainment.
Wildlight Entertainment inderdaad, ja.
Ja.
Gewoon een hele nieuwe developer.
Het is een hele nieuwe developer. Ja. Ze zijn... redelijk vers. Ze zijn volgens mij sinds 2022 aan deze game aan het werken. Maar het is een groep van origineel 60 man of zo, die voornamelijk van Respawn Entertainment afkomen. Oprichters zijn, even kijken, nee, wat ik opgeschreven, Dusty Wells en Jason McCord. Nou, Dusty Wells is één van de bedenkers van de Call of Duty franchise. Geen kleine naam natuurlijk. Ook heel belangrijk geweest voor Guitar Hero. En Jason McCord is een van de oprichters geweest van Respawn Entertainment. Dus dit zijn wel namen natuurlijk. Dit zijn wel echt mensen die ook het Apex Legends DNA hebben. En dat merk je ook wel in de game. Vooral in zijn gunplay, gek genoeg.
Want als ik naar de gameplay beelden kijk, dan zie ik een soort van gekke... low/mid fantasy personages rondrennen met...
AK-47.
En dan halverwege de match, dan springen ze op een paard of op een rij. Volgens mij heb ik ook beren gezien, of wat waren het?
Ja,
soort
ja,
van,
ja, 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 ja. Unicorns.
De setting is echt all over the place.
Ja. Het is een bijzonder, landschap waar het zich in afspeelt. Het heeft inderdaad elfen en magie. En ik heb nog net geen draken voorbij zien komen. Ook luchtschepen en inderdaad machinegeweren en raketwerpers en ziplines. Dus het gaat alle kanten op, stilistisch gezien. Maar ik denk dat ze net goed genoeg laten werken dat het wel ergens een beetje mengt, zeg maar. Dat fantasy-stijltje, dat hebben ze wel goed te pakken. En ik denk ook dat de characters daar wel op inhaken op een goede manier. Waarom er machinegeweren en shotguns en snipers bestaan in deze wereld, dat is mij niet duidelijk. Want de game heeft nog niet echt iets dat het ook veel met verhaal doet of zo. Dus het wordt nog niet echt... Ik denk dat het verhaal voornamelijk uit stukjes loreboeken en codex-entries en zo moet gaan komen.
Op zich bij een shooter als dit, en het is leuk om te spelen... Dan hoeft het ook niet per se, toch? Dan hoef je niet uitgevoerd te worden met de AK-47 op mijn bier zit. Het is gewoon lachen.
Het had een iets, vooral in de intro of zo, had het wel iets mogen doen. Van daarom ben je dit aan het doen, daarom is deze wereld zo... Er wordt voor mij gevoel heel weinig uitgelegd waarom je überhaupt in deze wereld bent en wat je aan het doen bent, zeg maar. Dat mist misschien nog wel een beetje.
Maar het schiet dus wel lekker.
Gewetensvraag dit. Niet zo... Ja, nee. Zoals ik het had opgeschreven, het voelt heel erg als zoals Apex Legends schiet.
Dat maar schiet dan, heel lekker.
Maar dan aangelengd met een hoop water, zeg maar. Je proeft het idee van Apex Legends. Je proeft dat dit developers zijn die aan Apex Legends hebben gewerkt. In hoe wapens schieten, in hoe wapens ook een beetje eruit zien, dat soort dingen. Maar het heeft allemaal, het mist die kick. Het mist wat Apex heeft met zijn wapens en zo. Dat mist hier een beetje. Dus het voelt allemaal wel, ja, verwaterd. Ik denk dat dat de beste manier is. En dat, hetzelfde voor de movement. Je kan op van alles klimmen. Je kan ziplines pakken, noem maar op. Maar het voelt allemaal, ja, een beetje we have Apex at home. Het is allemaal net wat.
Maar wat is het? Is het dan trager of minder snappy? Of wat,
minder snappy. Het voelt allemaal wat minder doorlopend. Je bent minder lekker. Je komt minder in zo'n, ja, parcours flow, om het zo maar te zeggen, die Apex Legends altijd wel heel erg kan hebben.
Ja,
van muren naar gebouwen springen, naar ziplines pakken, naar een grapple pakken, noem maar op. Dat is toch allemaal hier net niet. Misschien ook wel doordat de levels vrij groot zijn, maar er eigenlijk heel weinig in gebeurt. Dus het idee is, zeg maar, je kiest aan het begin van de match, ieder team kiest zijn eigen basis. En dan zijn er verschillende type bazen met andere indelingen en andere effecten, noem maar op. En de game maakt dan eigenlijk een combinatie van die twee stijlen, wat dan het gebied veroorzaakt. Dus je hebt niet vaste levels, om het zo maar te zeggen. Je hebt de ene kiest een vuurbasis en de andere kiest een ijsbasis, om het zo maar te zeggen. En dan heb je in het midden dat het een wat droger landschap wordt waar de twee elkaar mieten. Maar omdat het in eerste instantie een 3v3 game is, zonder ook NPC's, enemies, dat soort dingen in de, heb je dus best wel dat er een groot landschap is waar gewoon niks gebeurt of waar niemand is op veel momenten in de game.
Op zich is in de finals, heb je dat op zich ook wel in de grote levels, dat het vechten zich soms echt heel erg op één punt concentreert.
Ja. En dat komt hier soms ook wel voor, maar je hebt wel vaak het gevoel dat je vooral, omdat je naar die basis uiteindelijk toe moet, is iedereen een beetje in de tussentijd, is iedereen een beetje aan het scurryen, is iedereen materials aan het verzamelen, wapens aan het verzamelen, armor aan het verzamelen, aan het levelen, noem het dan maar op. Maar ik denk dat de game wel nog zou baten bij gewoon NPC's die gewoon door de wereld heen lopen of zo, weet je. Enemies waar je nog tegen kan vechten in de tussentijd, terwijl je aan het looten bent en aan het verzamelen bent, zodat je iets meer het gevoel hebt dat er wat gebeurt. Want nu is het heel vaak, je bent bezig, je bent wat kristallen aan het verzamelen die je kan gebruiken om je materie of je items te upgraden. Dan ineens word je van ergens beschoten, weet je. Word je door iemand neergeschoten. Word je terug naar je basis gespand en ga je weer het riedeltje opnieuw doen. Maar je hebt niet echt het idee dat je echt in combat bent, langdurig bezig bent. Het mist een beetje die dynamiek dat het spannend blijft.
Is dit ook niet waarom mensen zo broodnodig naar een 5v5 snakten? Want ze zijn nu ook al meteen aan het experimenteren toch met een...
Ze hebben meteen in het eerste weekend hebben ze een 5v5 modus erin gegooid. Er staat nog heel groot experimental bij. Het is een Unreal Engine 5 game en de performance tankt ook meteen als een malle als je 5v5 ingaat versus 3v3. Yes. Dus daar moet ook nog wel aan gewerkt worden. Maar dan leeft het al wel meteen een stuk meer. Dan heb je al meteen een idee van, of tenminste, ik zit heel erg met de vraag, waarom was je hier niet mee begonnen? Waarom is dit niet, dit had in playtest veel sneller duidelijk moeten worden al, misschien is 3v3 niet het juiste en is 5v5 misschien beter. En met de niveaus van de werelden heb ik zelfs het idee dat je dat misschien nog wel op zou kunnen schalen naar 7v7, zeg maar. Ik denk dat dan al veel meer zou gaan leven. Ik denk dat daar misschien nog gewoon de game de plank een beetje mislaat op het moment.
Maar ze hebben dit dus nu zo als free-to-play game eigenlijk in de markt gezet. Hebben ze er ook bij gezegd van, nou ja, dit is toch wel een soort van early access, of is het dan wel een soort van...
Nee, het is gewoon
de
meteen...
De basisgame die verder wordt ontwikkeld, maar hoe zien de developers dit zelf?
Ja, nee, dit is gewoon de launch game in principe zoals die er nu staat. Dus launch game, 8 heroes, maps die dus voor mij 5 of 6 verschillende basissen die de basis vormen van de maps. En plannen om gedurende het eerste jaar in verschillende seizoenen ook weer, het is weer een live service game natuurlijk, dus iedere 2-3 maanden een nieuw seizoen met nieuwe content, waarschijnlijk ook nieuwe heroes, nieuwe wapens, dat soort dingen. om dat wel door te gaan ontwikkelen. Er is een gameplan, alleen is mij nog een beetje in het duister tasten wat ze nou precies daar, wat de vervolgstappen gaan zijn. En dat heeft misschien ook allemaal wel een beetje te maken met de strategie die ze hebben gekozen om deze game te onthullen en te marketen in die anderhalve maand. Want dat is gewoon allemaal...
Ja, het is vrij plotseling allemaal.
Ja.
Waar is dit? Waar komt dit vandaan? Ik was even uit de loop. Er is ook normaal helemaal niet zo heel veel nieuws in januari. Misschien dat ze dan ook wel dachten van, nou, dat doen we het in januari. Ja. Maar mensen verveelden zich, want ik zie online alleen maar filmpjes en dingen van, dit is de nieuwe Concorde en wat verschrikkelijk dit. Wat is hier gebeurd?
Ja, dat is...
Als ik jou hoor, zit het allemaal veel genuanceerder.
Dat denk ik ook. Ik denk dat dit je typische gamer Heisa is. Vandaar een storm in een glas water. Het idee was van Wildlight Games, moet ik zeggen, was dat dit een shadow drop zou zijn. Dus dat ze, net als met de finals en zo, dat ze gewoon op dag van release trailer droppen, deze game is nu te spelen, have fun. Toen kwam onze alle vriend Chef, kwam om de hoek kijken. Die zei, ik heb nog wel een plekje in mijn show over. Ik geloof in jullie game. Willen jullie in de show zitten, dat we het daar aankondigen in plaats van dat je het gewoon over anderhalve maand shadow dropt? Nou, daar hebben ze dus ja op gezegd. Snap ik ergens wel, want we weten allemaal ondertussen wat Chef vraagt voor zijn plekjes.
Gratis aanbiedt. Gratis promotie, weet je. Ja.
Dat is nooit meegegaan. Alleen waar denk ik de eerste fout is gemaakt met... Nou ja, de eerste publieke fout met deze game is gemaakt, laat ik het zo stellen. Is dat Chef het als zijn one last thing heeft gehouden. Dus, nou ja...
Helemaal het einde van de show, helemaal uphypen.
Ja, en dan, ja. Dit zou de shit gaan worden, weet je. Nou, iedereen was er heilig van overtuigd. Dit jaar gaan we Half-Life 3 zien bij de Game Awards. Dat gebeurde natuurlijk niet. En in plaats daarvan werd Highgard aangekondigd. Nou, dat liet al een zure smaak in menig zure gamer zijn mond achter. En wat dan denk ik ook niet helpt, ik heb net de trailer nog eens terug zitten kijken, gewoon om even terug te halen hoe die nou ook alweer in elkaar zat bij Chef. Die trailer legt ook eigenlijk niet uit wat voor game dit nou is. Hmm. Wat denk ik wel een vrij cruciaal ding is in zo'n, piekmoment als de Game Awards, weet je.
Aan de andere kant, je krijgt ook al betaal je ervoor zoveel tijd, krijg je ook weer niet bij Jeff, weet je wel. Nee. Dus dat je zegt, het is een vrij complex nieuw ding met inderdaad, nou, er zijn shields en dingen, je moet reden, je moet dingen verzamelen en ik snap op zich wel dat je dat niet in een minuut uitgedacht krijgt.
Het is een trailer van 2,5 minuut, dus op zich, weet je, ze hadden best wel wat ruimte. En wat je vooral in die trailer ziet, en ergens snap ik wel dat De horde gamers daar op red flag, zeg maar, is dat de trailer gewoon heel erg een hero shooter laat zien.
Ja.
Die laat gewoon...
Ze laten die raid wel een soort van kort zien, van met een schildbreken.
Ja, dat schild, maar de rest dat, van dat de schild trailer... gaat open, die stormram komt en zo, dat ziet er allemaal super vet uit. Maar er wordt niet verteld van, weet je, dit is het kernprincipe van deze game, zeg maar. Alles draait om die raid. En om die basis van de tegenstander in te vallen. En dat laten ze zelf helemaal, buiten wat korte snippets. Ze zeggen niks, er wordt niks verteld. Het enige wat eigenlijk textueel in beeld komt is, dit is van de makers van Apex Legends en Titanfall. En dit is een revolutionaire nieuw shooter model. Zeg maar, dat is alles wat er textueel in die 2,5 minuut buiten de titel in beeld komt. Dus ja, het is heel lastig om dan te begrijpen. En ik had dat in eerste instantie ook niet toen ik die trailer zag. Van, dit gaat zo'n type game worden. En eigenlijk valt dat kwartje pas wanneer je gaat spelen. En ik denk dat het daarom ook veel beter was geweest uiteindelijk om die shadow drop gewoon te doen. Dat je het gewoon downloadt. Ja, en er gewoon induikt. Wat denk ik dan ook niet heeft meegeholpen, is dat ze daarna stil zijn gevallen. Of tegen de vlakte zijn gegaan eigenlijk. Gewoon, ze hebben na die aankondiging hebben ze een maand lang niks van ze laten horen.
Ik denk dat ze geschrokken zijn.
Ja, dat denk ik ook.
Als je even net de boze gamer gate guys over je heen krijgt, dan haal je wel even je mond.
Ja, want dat is misschien nog niet helemaal uitgelegd.
No Man's Sky ook gezien destijds. Oh, sorry, wat zei je?
Ik weet niet of het voelt ook niet alsof we dat echt helder hebben aangehaald. Maar er is zure gamers gezegd. Maar er is echt wel een haatcampagne geweest rondom deze game.
Er is echt wel haatcampagne geweest, inderdaad. Dat zag je meteen ook bij release. De game was instant, mostly negative op Steam. Weet je, binnen een dag dat je echt denkt van. Er is niet genoeg.
Spelen, ja.
Ja, en dan ook gewoon 20.000 reviews of zo. Weet je, er is niet genoeg tijd. Ja, maar
Ik denk dat reviewbomben kennen we. Het fenomeen van als je iets niet leuk vindt, dan ga je kopen en terug inleveren en zeggen ik vond het helemaal shit. En dan werk je de rating vooral op Steam omlaag.
Ja.
Maar ik denk wat interessanter is wat met Highgarde is gebeurd, is zo'n preventieve haatcampagne. Er was een soort van, inderdaad, er werd gezegd Concord 2.
Ja.
Maar dan merk je dus ook van, er was een soort van hele community van mensen, en dat is niet de community van de game, maar er is een gemeenschap van mensen die een soort van hoopt en aan het manifesteren is dat dit flopt om hun punt te bewijzen. Want ze zeggen van, haha, dit ziet er generiek uit, dit wordt Concord 2. En vervolgens ontstaat er een soort van self-fulfilling prophecy van, moeten we ook wel gaan zorgen dat deze game flopt, want dan had ik het goed met mijn super originele comment op YouTube, Concord 2.0. Ik denk dat dat raar is, dat we dat steeds vaker zien. Niet het reviewbommen, maar een soort van het anticiperen dat games moeten gaan floppen. Omdat je vooraf hebt ingenomen van dit moet kut zijn.
Ja, het zijn eigenlijk een soort van extremistische haatcampagnes die we overal zien in de wereld tegenwoordig. En die nu ook gewoon heel erg ons stukje gamen wegvreet. Ja.
Gewoon haten op iets en lekker lopen ranten, dat vinden mensen leuk om naar te kijken.
Zonder dat men ooit een minuut gespeeld heeft ook, weet je. Dat is gewoon het kutte aan dit alles, want weet je, is Highgarde Game of the Year materiaal? Nee, absoluut niet, weet je. Laten we die dat is denk ik ook wel duidelijk uit mijn afgelopen 20 minuten, zeg maar. Dit gaat niet, hoe graag Chef ook wilt, dit gaat niet Game of the Year Awards winnen aan het einde van het jaar. Maakt dat het automatisch een kut game, zoals iedereen aankondigt, maakt het een instant flop ook absoluut niet. Ik denk dat er hele leuke componenten in zitten. Ik denk dat er dingen in zitten die nog gewoon gefine-tuned kunnen worden, waardoor ze beter gaan voelen over de komende tijd. Maar ja, men staat al zo erg met een hooivorken en fakkels klaar, nog voordat die game uit is, dat de game eigenlijk al bijna geen kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen en om te laten zien van, weet je, het kan wel. Het scheelt dat geen Sony of zo achter zit die na 2 weken automatisch de stekker eruit trekt.
Misschien maakt dat het ook nog onzekerder.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, weet je, ze kunnen nu wel, kijk naar hoe destijds No Man's Sky ook was natuurlijk. En dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar die waren ook self-published en die konden gewoon de tijd nemen om shit te fixen. Ik hoop dat dat hier ook de ruimte voor gaat zijn.
Ja, denk je dat dat gaat gebeuren? Dat zij wel een stride kunnen vinden met genoeg spelers, dat ze dit door kunnen blijven zetten? Want er is natuurlijk ook nog wel gewoon een realiteit waarin de haatcampagne mensen gelijk krijgen en dit over een maand de stekker
blijven. Dat is
shooter wel lastig als je geen mensen hebt die de game spelen.
Nee, ik denk dat daar de grootste heuvel zit nu voor het team, is om inderdaad te gaan bewijzen dat het wel met consistente updates en misschien ook met wat campagnes met influencers, whatever, om weer te laten zien van, er zit wel progressie en de game wordt wel beter. Het wordt een completer geheel. Ik hoop het voor de game, want ik vind het gewoon zonde, weet je. Ondanks of je het nou, gewoon als je het hebt gespeeld en je vindt het niet leuk, zwa, weet je, dan kun je daar je oordeel op vellen en dan heb je zoiets van, oké, dit is niet mijn game of het werkt voor mij, leggen neer, prima. Maar ja, dan moet je wel in ieder geval de ruimte hebben genomen om die game te proberen en om die game te spelen en om te checken of het wat voor je is. Anders vind ik het gewoon zonde eigenlijk voor de developers dat het dead on arrival is.
Het is in ieder geval geen Apex Legends geweest. Want dan had je gewoon op dag 1 al miljoenen spelers moeten hebben en vast moeten houden. En ik denk dat dat voor hun ook wel raar is. Dat je dan, je zegt van, we zijn van Titanfall en van Apex Legends. En ja, dit is, ik heb de cijfers er niet bij gehaald, maar dit heeft niet diezelfde impact gehad als die games.
Nee.
Ik weet dat we het er maar Voor mij zat het op de eerste dag zat het net rond de 100.000 of zo op Steam, ja, in ieder geval.
Ja, ik heb het hier bij me. Op Steam inderdaad, de cijfers hebben we. Sony is natuurlijk al lastig op PlayStation of Xbox. Daar zie je ook op, toch? Of is het alleen op Steam?
Ja, nee, ja, ook nee. PlayStation en Xbox.
Ja, precies. Nee, ja, 100.000, net geen 100.000 concurrent players op bij launch, zeg maar. Dat is heel snel naar beneden gegaan. En we hebben nu een beetje zo'n gemiddeld zo'n, 10.000 tot 8.000 mensen per dag op het moment dat we dit opnemen. Op dit moment dat we dat opnemen in de avond, zeg maar, zijn het zo'n 4.000 mensen. Dus nou ja, dat is prima genoeg om een potje mee te spelen. Dus dat scheelt. Ja. Maar als het natuurlijk verder zakt, dan wordt het wel heel snel een ingewikkelder verhaal. En dan, ja, het zou in ieder geval zonde zijn dat ze niet gewoon nu de kans krijgen om gewoon een op zich inderdaad een game waar genoeg mee aan de hand is. Waar je denkt van, nou, daar moet gewoon wel wat aan getweakt worden wat Kevin eerder al uiteenzette. Maar ja, die kans moeten ze wel gewoon krijgen. Dat zou wel gewoon fijn zijn.
Ik denk nog steeds dat de potentie er is, weet je. Ik denk dat er nog zeker wel wat aan moet gebeuren. En ik denk dat vooral een beetje in de gameplay loop zit om die nog wat interessanter te houden. Want wat ik heb gemerkt, weet je, wat jij ook al aanhaalde. Ik heb van de week een tijdje zitten streamen, een potje of 5, denk ik. En potjes duren gemiddeld een half uur, zoiets. Dus het is ook niet zo meteen, weet je, dat je in 5 minuutjes door een potje heen bent. En dan werk je wel. Het is wel zo'n game die gewoon het leukste is als je met mensen speelt, weet je. Als er gecommuniceerd wordt. Als je een plan maakt, als je een plan trekt, weet je. We gaan nu B aanvallen, we gaan nu verdedigen aan deze kant. Noem maar op, ze zijn hier bezig.
Want dan heb je ook wel met die payoff dat het ook daadwerkelijk, als je zo'n plan maakt.
Ja. Dat het echt kan lukken, inderdaad, weet je. Dat je... wat we ook heel erg gemerkt, weet je. Zo'n raid is voel meteen heel erg definitief, om het zo maar te zeggen. Als ze dat schild openbreken, vooral de eerste keer heb je zoiets van, oh, ze breken dat schild open, nou zijn we klaar. Maar je kan het team echt terugduwen, weet je. Je kan ze echt, want als ze met ze, volgens mij krijg je 2 levens per persoon, zeg maar, of tenminste. Dus in een 3v3 pot heb je 6 levens met je team om die raid te voltooien. Ja, en als je dat een beetje tactisch speelt, dan gaat maar een klein stukje van die poort open, dus ze kunnen ook niet meteen overal heen en je overrompelen of iets. Dan voelt het wel echt heel lekker om een team terug te duwen en uiteindelijk een tijd te keren. Maar het is wel iets wat, ja, als je in je eentje zit, zonder mensen op chat of zo. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen uit dit soort team-based games. Daar wordt het niet leuker van.
Waar ik ook wel benieuwd naar ben, is als je dus wel een drietal hebt wat goed communiceert.
Ja.
En je doet het goed. Hoe lang die loop dan leuk blijft. Want je hebt maar een aantal, x-aantal heroes. Je hebt er maar 3 die fysiek een battle aan kunnen gaan. Ik denk dat het ook qua strategie op een gegeven moment een beetje op is. Weet je, dat gat gaat open in dat schild. Je rust er 3 mensen naar binnen. Ik denk dat, zeg maar, ik ga geen wiskundige formules op toepassen. Maar hoeveel opties er zijn van wat er gebeurt. Van oké, jij gaat eerst diep. Ik denk dat,
nou ja, kijk,
met 3v3 is het waarschijnlijk heel snel op, denk ik.
Er zitten wat nuances in, zeg maar. Dus je hebt inderdaad, dat schild breekt open. Maar dat schild is niet altijd dezelfde plek. Dus in die dome, zeg maar, het is een koepel. Je kan op verschillende plekken kan je die shieldbreaker erin rammen. En op die plek gaat dan ook, zeg maar, dus je hebt... dat verschilt dus ook weer per base die je hebt gekozen. Hoeveel opties er zijn om de base binnen te breken. Dus je kan een team hebben wat bijvoorbeeld een base heeft gekozen, dat 5 opties heeft om binnen te breken. Wat dan weer resulteert in dat de base waarschijnlijk meer nauwe gangetjes heeft. Dus meer choke points. Dat soort dingen. Terwijl je kan er ook voor een base hebben gekozen waar maar 2 opties aan de voor- en de achterkant bijvoorbeeld alleen een optie is om binnen te breken. Wat dan die base weer waarschijnlijk aan de binnenkant weer meer een stuk open maakt, meer lange lijnen waarmee je meer met een sniper weer meer kan. Dat soort dingen. Dus ik denk wel dat er nog best wel wat opties zijn. Maar ik denk ook, wat ik eerder al zei, dat de game wel shine met minstens 5 mensen.
Ja.
Dan wordt de chaos wat hoger, dan wordt de dynamiek wat sneller. En dan heb je ook het gevoel dat er echt wat gaande is op dat slagveld. Maar terecht wat je zegt, ik ben ook benieuwd hoe ze dat gaan doorontwikkelen met misschien meer opties in levels, in bases.
Ja, grotere gevechten denk ik toch ook nog wel echt een hele slimme voor hun. Gewoon puur om het dynamisch te houden, zou ik denken. Maar dat, ik heb het zelf ook nog niet gespeeld.
Nee, dus nou ja, maar vooral ook
ik zit te kijken naar jouw gameplay.
Zijn, ja.
Ja, en die grote levels, dat geeft mij dus ook een beetje dat Battle Royale gevoel. Van, oh, je moet een stuk reizen, je moet je armor upgraden en zo. Het helpt ook niet dat het gewoon de UI echt letterlijk Apex Legends is.
Het is allemaal heel erg, heel duidelijk geïnspireerd door.
Meegenomen met een heel ander gameplay concept.
Het voelt ook bijna dat ze daardoor zeg maar echt voor een heel andere stijl moesten gaan, omdat het anders te veel zou lijken en dat je daar dan in de problemen mee komt of daarmee alleen maar vergeleken wordt. Als je een soort van iemand met een AK-47 op een beer zet, dan wordt het in ieder geval niet vergeleken met Apex Legends. Dat heb je dan uitgesloten.
Nee, ja, dat is op zich wel een grappige gameplay loop, weet je, want je mount zeg maar kun je op ieder moment buiten je base gewoon oproepen. En die kun je dus ook gebruiken om gewoon combat te doen. Dus je kan dus inderdaad, je kan rondrennen.
Drive-bys doen vanaf je beer.
Nou ja, dat inderdaad, weet je. Je kan dus iemand gewoon, terwijl je op je beer door dat veld heen rent, iemand met een sniper shot gewoon een headshot geven, weet je. En gewoon uitschakelen.
Only in high guard.
Het zijn wel van die dingen dat je denkt van, ja, dit kan in geen enkele andere game eigenlijk.
There you have it. Ze hebben een tagline.
En het is ook wel grappig dat je echt, weet je, je moet echt gaan, de currency in de matches, zeg maar, die je gebruikt om te upgraden, zijn kristallen. En die kristallen moet je echt nog gaan minen. Dus je moet echt naar pockets van kristal op zoek, zeg maar, door die map. En dan moet je met een soort quicktime event, moet je echt dat kristal minen. Maar je kan in de tussentijd, kan je ook belaagd worden natuurlijk. Dus je moet echt weer ook gaan managen van, ga kijken.
Dat is echt een heel MOBA ding eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Dat doet mij denken ook aan rust en dergelijke. Het heeft echt van alles wat wel in die potpourri van gameplay.
Ja, en misschien is dat de kracht of de zwakte, zeg maar. Daar ben ik nog niet helemaal vanuit welke kant dit dan opslaat voor die game. Het probeert heel veel. En het doet ook wel heel veel. Maar het doet ook, ja, het is een beetje jack of all trades, master of none nog momenteel. Te veel, te weinig.
Lijkt me een goede samenvatting. Ik ben op zich wel benieuwd. Als ik niet op Linux zou zitten, exclusief momenteel, dan zou ik hem proberen. Maar helaas, anti-cheat software laat dat niet toe.
Dit gaan we vaker horen dit jaar.
Dit gaat wel een probleem worden, denk ik.
Dat is helemaal niks te wijten aan de mensen die nu Highcard tot ontwikkelen zijn. Ik ben wel benieuwd hoe dit verder gaat lopen. Mocht je nog iets hebben van, nou, ik vond het de game al kut, maar ik denk er nu anders over. Nou, dan weet je dus nu welke YouTubers je moet ontvolgen, want die gaan alleen maar mee in een soort van online haatcampagne waar je dus geen fuck aan hebt. Dat gezegd hebbende, je kunt hem dus gewoon zelf gratis proberen, dan kun je eigenlijk
checken. Weet je. Ik denk dat dat het beste advies is, gewoon van, hij is volgens mij, hij is 20, 25 gig, het is geen enorme game, weet je.
Nee. En gewoon gratis spelen.
Je kunt hem gewoon testen. Ja, ga hem gewoon proberen en dan
klinkt goed.
Laat ons in Discord je oordeel weten.
Ja, zoals je dus hoort, Kevin en Tom, die kunnen hem dus wel spelen en hebben dus nog een derde nodig. Of misschien zelfs een paar extra mensen als ze de 5v5 in willen. Want aan mij hebben ze dus niks op dit moment. Dus kom in de Discord inhoud hangen en dan kun je gewoon meespelen. Dus lachen.
Er is wel Discord op Linux, hè? Toch dat...
Ja.
In de browser. Okay.
Zo erg is het ook allemaal niet. Okay. We gaan een andere aflevering gaan we een Linux update doen. Nee.
Robots hier
uitstekend. Ik kan alleen geen online shooters met anti-cheat spelen. Wat op zich goed is, daar heb je een hoop tijd over voor andere dingen. Wat Cheater. Mij eigenlijk gewoon ook wel bij onze naambranders brengt. Wat houdt ons naast, vooral in Kevin's geval, dus Highcard spelen, nog meer bezig? Kevin, heb je nog andere dingen gedaan dan streamen en nieuwe spelletjes spelen?
Het is wel, ik ben veel aan het streamen geweest de afgelopen week. Maar ook nog steeds veel Destiny daarbij. Maar ik heb wel ik dacht, weet je, nieuwjaar, weer eens een nieuwe anime nabrander. Het is weer even geleden natuurlijk.
Het mag weer.
Het mag weer, weet je. De teller is weer gereset. Ik heb er weer 3 voor dit jaar, dus we kunnen weer.
Afleveringen sinds we anime besproken hebben, stond op 0. Ja.
Ja.
Nog steeds niet gesponsord, maar Crunchyroll. En daar worden we steeds blijer door ook.
Ja.
Maar nee, de anime die ik mee heb genomen deze keer heet Journal with Witch. Het is een lekkere tongstruikelaar in het Engels. Maar
het gaat over heksen?
Nee, absoluut niet. Oh. Het gaat over journaling.
Okay.
Tenminste, niet per se, maar... Het is een anime met al de feelings. Het doet veel. Korte samenvatting. Het gaat over Makio Kodai. Dat is eigenlijk een heel introverte schrijfster. Veel ruzie met de familie al jaren. Maar neemt dan toch plots haar nichtje in huis wanneer de ouders van Asa, dat nichtje, overlijden. En het is vooral eigenlijk een heel ontroerend en emotioneel verhaal over familie, interpersoonlijke relaties en omgaan met verlies. Dus het is er echt eentje voor de zakdoekjes erbij, zeg maar. Want dit is
volgens mij was
aflevering 2 zat ik al met water in mijn ogen. Dus nee, dit is het is heel mooi, het is heel teder. Het gaat echt over hoe je omgaat met verlies. En hoe je dat een plekje probeert te geven in je leven, wanneer je er ook helemaal niet op zit te wachten, natuurlijk.
Echt hoofdthema dus rouw dus.
Ja, rouw en interpersoonlijke relaties. Dat zijn denk ik echt wel de twee kernthema's van dit verhaal.
Ook een beetje feel good, of is het wel echt daardoor ook wel toch wel relatief deprimerend? Even niet per se deprimerend, maar somber.
Ja, het is somber. Het is wel somber inderdaad, maar het is ook wel, weet je, die Makio die probeert heel erg met haar leven. Nou ja, haar leven krijgt een nieuwe twist natuurlijk, omdat ze ineens haar nichtje in huis heeft. Ze heeft zelf geen kinderen, heeft geen partner, leeft heel erg op zichzelf en moet ineens voor iemand gaan zorgen, als het ware. Weet je, ze kiest er zelf wel voor, want dat is zeg maar, het kantelpunt. Ze krijgt dit niet in de schoot geworpen, ze kiest hier zelf voor, omdat de rest van de familie allemaal zoiets heeft van, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in, weet je, om voor dat kind te gaan zorgen. Mij niet gezien, ziet het als een last. En zij heeft al zoiets van, fuck jullie allemaal dan maar, dan komt ze maar bij mij wonen en dan gaan we het zo wel regelen. Maar die impulsactie heeft dus wel gevolgen natuurlijk, want ze heeft ineens een puber in huis waar ze mee moet dealen. Maar ja, die puber ook zelf dat verlies een plekje moet gaan geven. Precies. En ook hoe ze daarmee om moet gaan. Want Asa is ook heel erg in dat proces van rouw, maar zit nog niet in de fase van rouw, zeg maar, dat er echt de emoties erbij komt kijken. Dus dat is ook heel erg waar het verhaal over gaat. Van ja, hoe ga je dan met die rouw om als je eigenlijk nog niet iets van rouw voelt op dat moment? Of nog niet die deprimerende gevoelens heb die bij rouw komen kijken. Dus ja, het is een vrij simpel onderwerp. Wat laat zien hoe complex het eigenlijk is. En ik denk dat ze dat heel mooi neerzetten. Naast dat het er ook prachtig uitziet.
Oh.
Klinkt mooi. Dit is er eentje die ik misschien ook wel wil kijken.
Het is nog bezig.
Is het een seizoen? Of, hoe
ja,
is het?
Ja, ik denk... Ik denk dat het één, misschien twee seizoenen worden van 12 afleveringen. Maar ze zitten nu in het eerste seizoen. Aflevering 4 is volgens mij net uit. Dus het is er eentje van het winterseizoen, dus je hebt nog even te gaan tot eind april,
is,
denk ik.
Is de manga al wel af?
Oeh, hele goede vraag. Ik denk het wel. Moet ik even opzoeken. We komen zo bij je terug.
We komen zo
wel fijn dat zo'n somber onderwerp dat dan runt in zeg maar de deprimerende winter ook echt, weet je wel. Ja, een beetje seizoensgebonden wel.
De manga
is lekker druilerig.
Ja. Nou, het is wat dat betreft wel het perfecte moment ervoor inderdaad. De manga is afgelopen inderdaad. Er zijn 11 edities van geweest. Dus ik verwacht ook dat dit één seizoen gewoon gaat worden. Wat ook helemaal prima is voor zo'n verhaal.
Ja, dit moet niet. Dit klinkt niet als een onderwerp waar je of een setting waar je
eindeloos
seizoenenlang het moet uittrekken. Nee. Ja. Dat je er een tweede neefje, want die heeft ook zijn ouders verloren erbij.
Verrassing.
Elk seizoen weer een nieuw stuk rouw, zeg maar. Lovely.
Ja, iedere fase van rouw nemen we per seizoen.
Ja, nee, dat lijkt me niet de juiste manier om hiermee om te gaan. Dat gaan ze vast ook niet doen.
Nee.
Tom, jij hebt ook iets Japans meegenomen volgens mij.
Oh ja. Qua naam in ieder geval wel, ja.
Ja, Shimo zie ik staan.
Ja, Shimo, de uitlekker Shimo. Shimo is onze nieuwe Shimo. Kat. Gemaakt door Shimo? Ja, dit is en catering door Shimo. Shimo is onze nieuwe kat. En Shimo is Japans. Dat betekent een soort van ijzel, maar ook grijs en ook wit.
Dat is hij allemaal.
We zijn hem. Nou ja, hij moest, het duurde even voordat hij ontdooide. Dat is een dingetje. We zijn hem op gaan halen toen het uit het asiel, toen het keihard allemaal ijzel en sneeuw was. En hij is wit en grijs. Dus wij vonden Shimo wel een hele mooie bijpassende naam.
Ja, mooie.
Ja, dus we hebben naast Azuki hebben we nu Shimo. Allebei.
Mooi duo. Toch,
terwijl ik helemaal niet zo'n weep ben of zo. Maar dat
je houdt niemand meer voor de gek, Tom.
Nee, dan misschien ben ik het wel. Nee, maar Shimo is nu een beetje op aan het warmen. Want ik zei volgens mij in de vorige aflevering ook al heel eventjes iets over de kat. Maar toen hadden we hem net en hij was nog heel schuchter en heel schuw en durfde eigenlijk niks. En nu is hij eindelijk een beetje echt aan het ontdooien en kan hij met ons. En je kunt hem al aaien en dan zie je ineens een slettenbak. Dus dat is heel leuk altijd om van zo'n iel klein beestje dat dan op een gegeven moment opwarmt. En zo van, oh, dit is mijn thuis en dit zijn mijn mensen. Het is een heel mooi proces om mee te maken, vind ik. Daar zijn we nu heel erg van aan het genieten.
Wat leuk. En worden ze al een beetje langzaamaan vriendjes? Want dat doet ik op een
kapot.
Die moet al op die manier ook even ontdooien.
Ja, en wij doen dit helemaal wel echt zeg maar volgens het boekje. Dat was ook wel mooi, want vanuit het asiel kreeg je daar, dat wist ik ook niet, krijg je daar hele goede documentatie ook bij. Van hoe katten met elkaar te introduceren en een nieuw huis. En zeker ook met bange katten. Deze komt ook van de straat, zeg maar, en vrij jong. Dus die is gewoon heel bang aangelegd. Maar we proberen dat dan heel zuiver aan te pakken. En dat is dus echt dat ze eigen kamers hebben en eigen onderdelen in het huis en elkaar zeg maar, de eerste weken niet zien. Heel misschien horen ze elkaar een klein beetje. En dan gaandeweg ga je dus, oké, op een gegeven moment gaan ze elkaar zien en dan gaan ze wat dichterbij en dan op een gegeven moment mogen ze vrij en dan wordt nog wat gewisseld met speeltjes, zodat ze een beetje aan elkaars geuren kunnen acclimatiseren. Oh ja. Het is echt, als je dat allemaal volgens het boekje doet, is het best wel een hele onderneming. En we zijn nu op het punt dus dat er af en toe een deur tussen hun open gaat met een gaasje ervoor en dat ze dan zien, oh, er is een andere kat in dit huis. Oh shit, oh shit, oh shit. En dat zijn nu hele spannende momentjes altijd. je wil wel dat ze vriendjes worden, maar je kunt het niet forceren. Dus dat moet je heel voorzichtig aanpakken.
Nou, wat goed dat jullie het zo aanpakken. En ook fijn dat het asiel, dat is mijn ervaring met asiel. Mijn kat komt ook uit asiel. Mensen zeggen dat van, ja, dan weet je niet wat je in huis haalt. Nou ja, eigenlijk weet je juist daardoor heel goed wat je in huis haalt. Want ze weten vaak waar die kat vandaan komen en wat zijn gedrag is. En kun je daarbij advies geven. En inderdaad, hele goede begeleiding. Je kunt ze altijd ook, in ieder geval dat komt bij ons. Dat kan bij jou ongetwijfeld ook. Als je toch nog vragen hebt, even bellen van, hey, hoe doe ik dit?
Ja.
Ik kan dat echt iedereen aanraden. Ja, wat fijn dat jullie daar ook goed in geholpen worden.
Ja, nee, dat was ook heel, heel fijn. En ook zeker juist om dan een straatkat, dat je dan hoort van, oh, die zijn heel bang. En dat ze dan uiteindelijk toch opwarmen, maakt het extra mooi of zo. Ja, van, oh, het komt wel goed met deze.
Ja, het is kleine stapjes, fijn. Maar dan,
Ja, heel mooi.
Nice, leuk. Ik was op vakantie. Dat zal ik jullie verder besparen. Maar ik had een Steam Deck voor het eerst mee. Ik neem meestal mijn Switch mee op vakantie. Oh. Maar ik had nu mijn Steam Deck gewoon een keer mee. Past in de tas. Dus dacht, let's go crazy. En ik had dus het goede idee om... ik was in Spanje om met een busje rond te gaan rijden. In januari was het best koud. Iets kouder dan verwacht.
Jo.
Dus wij lagen lekker elke avond om 8:30 gewoon wel in bed in die bus. Wat hartstikke leuk was ook, want dan had ik dus gewoon een uurtje nog of een anderhalf, afhankelijk van hoe moe we waren en hoeveel we gedaan we hadden overdag, om een beetje te gamen. En ik heb dus een soort van, ik kan het eigenlijk alleen maar vergelijken met Stardew Valley. Zo'n soort van cozy game waarin je in dit geval dus een herberg moet runnen in Traveler's Rest. Nog een game in Early Access. En die eigenlijk al sinds 2020 zag ik volgens mij al best wel lang. Maar wordt best wel regelmatig geüpdate. En ik was dus een beetje, ik had hem al een tijd teruggekocht. En ik dacht, oh ja, dat Stardew Valley, unpopular opinion, trekt mij niet enorm, die hele setting. met zo'n dorpje vrienden worden en zo, dat boeit me allemaal niet. Maar een herberg runnen, je eigen bier brouwen en gekke Japanse hapjes maken. Want dat kan dus allemaal in deze game. Trekt mij dan weer wel. Nou, goed, en er zit dus ook een heel verhaal in. En ik had hem dus opeens gewoon na een uurtje of 30 had ik het verhaal uit. Dan dacht ik van, hè? En toen dacht ik van, maar dat heel raar einde en heel raar geschreven en heel abrupt. En ik had zoiets van, wat gebeurt hier? En toen was ik dus vergeten dat het dus een early access game was. Ja, dat was ik gewoon echt...
Verhaal is toch niet af. Gewoon,
ja, ik kan hier gewoon rustig 100 euro stoppen. Dat is met Stardew Valley mensen dat doen. En dan gewoon verder spelen. Dan kan ik ook gewoon verder spelen. Ik kan mijn inn en mijn herberg en een boerderijtje daaromheen. Kan ik gewoon verder uitbouwen. Maar het verhaal was het zo poef af. Dus nu moet ik wachten tot wat verder ontwikkeld wordt en verder geschreven. Dus het was een beetje van, ietsje snel. Maar dat was vooral omdat mijn verwachting even niet meer was van een early access. Maar een game die eigenlijk al dacht dat ik dacht gewoon dat die af was.
Ik zit naar de beelden van de game te kijken. En het is wel, jij zegt een beetje Stardew Valley-achtig. Maar het is echt in looks is het
ja.
Één op één zowat in de meeste. Ja. In de
het heeft niet zo'n steltje wel, maar wel hetzelfde idee. En hetzelfde bekennis. De fishing game zit erin, maar dan op een net andere manier. En het grote verschil is dus dat je dus echt, ja, je moet een horecabedrijf runnen. Dus je moet voorraden aanleggen naar de markt om vlees en vis te kopen. En dan maak je er vervolgens met een nieuwe recepten, kun je elke keer unlocken, nieuwe dingen van. Kook je meer verschillende dingen en zet je die op het menu, dan worden mensen blijer. En dan kun je weer meer nieuwe recepten unlocken. Er zit een lekker loopje in. En ik ben dus nog steeds wel. Ik denk dat ik ook door gewoon ga spelen. Ook al is het verhaal dus nu in mijn game even af. Gewoon om nog wat meer te unlocken en sake te gaan brouwen en dat soort dingen.
Wacht, dit is wel heel belangrijk. Kun je erin een eigen naam geven?
Ja.
Oké, hoe heet die van jou?
Die mij heet Hambi. Want ik was deze game begonnen toen ik net terug was uit Japan. En daar heb je een het is een keten van... van barretjes eigenlijk, van restaurants in Japan, die altijd aangekleed zijn op de manier zoals dat in de Showa-era gaat. En dan hebben we het dus over een voor de Tweede Wereldoorlog-era. Heel leuk, af en toe een beetje fout, is ook wel lachen. En dus heel cheap, dus je koopt daar echt voor 60 cent koop je daar kip op een stokje, wat gewoon prima kwaliteit heeft. Ja. En dus als je dus door Japan reist of de Tokyo-Osaka, eigenlijk in elke stad zit er wel eentje of meerdere. Mocht je een keer in Japan gaan, zoek dat op. Dat is gewoon heel erg grappig.
En dat heb jij dus nu ook in Traveler's Rest. Kun je het dan ook echt uit laten zien als
nou, dat vind ik nog een beetje tegen. Er zit dus wel een soort van bathhouse in, waar dus best wel Japanse stijl dingen staan. Maar die heb ik volgens mij niet echt kunnen ontlokken. Maar dus wel Japanse recepten. Dus ik kan sake, kan ik niet brouwen. Ook een okonomiyaki kan ik maken. Dus dat soort dingen kun je wel. Dus dat is wel lachen. Maar het is wel beetje gewoon een beetje medieval fantasy setting. Er zit een beetje met het verhaal ook een beetje magie en zo in. Dus dat is wel een beetje de vibe. Gewoon een middeldeelse herberg eigenlijk.
En co-op zie ik.
Ja, je kunt hem ook co-op spelen, ja.
Dat is goed.
Maar ik wil zelf kunnen kiezen waar ik mijn tafels neerzet en wat ik op menu zet. Dus dat is niet een game die ik co-op speel. Mijn keuken. <Fair.
laughs> Mijn winkelvriend.
Mijn winkelvriend. Dus dat. Dat was het denk ik voor deze week. Jongens, even de plugjes. Want Kevin, waar kunnen we jou ook weer vinden als je dus Highguard gaat streamen?
Nou ja, ik werd dus al geplugd inderdaad daar straks. Ik ben nog steeds veel op Twitch te zien. Dat is twitch.tv/kevr. Dan speel je als KIVVR voor degenen die dat ondertussen nog niet weten. En ook op Blue Sky, slechte takes. Ook met diezelfde naam, KIVVR.nl.
Oké. Tom, waar kunnen we jouw kattenplaatjes vinden?
Kattenplaatjes bij ons in de Discord sowieso. Die zullen wel meer volgen. Oh ja. En die stond er ook al eentje. Voor de trouwe luisteraars die daar ook zitten. Die zullen dat misschien gezien hebben. En anders op Blue Sky. Tomkou.nl. Daar ook voor alle plugjes en zo. Oh, en YouTube plugjes als je wil. Maar dat is
dat doe je ook als er nieuwe video's online komen.
Ja, dat is wel een beetje het idee. Want ik heb ook weer nieuwe video's gemaakt.
Ik denk ik leid het me voor je in.
Ja. Nee, ja, ik wil ook weer wat meer video's gaan doen. Dat heb ik ook vorige... Dank u. Ja, nee, dat was mijn voornemen ook. Daar hebben we het in de kerstaflevering ook nog over gehad. Van, moet die jongen niet eens wat meer ambitie hebben in de video's? Ik heb die nu en ik probeer dat nu. Dus check die video's. Dat is gewoon even Tom Steg op YouTube opzoeken.
Ja, is nice. En ik retweet al Tom's shit dan gewoon maar op Blue Sky. Onder zomers.online kun je mij vinden. Daar heb ik dus de afgelopen tijd niet zoveel op gezet. Probeer de politieke tekens beperkt te houden. Maar ik kan niks garanderen voor de komende periode. Want shit is aan in de wereld. Maar in ieder geval niet meer deze week. Deze week zit erop. We hebben aflevering 102 opgenomen. Van iedereen vond het leuk. Vond jou deze podcast nou leuk? Laat het ons even weten door een recensie achter te laten in je podcast app als dat kan. Als dat niet kan, doe dan sterretjes, duimpjes, dingetjes. Boost die shit. Want meer luisteraars is... meer podcast uiteindelijk. Je kan ons natuurlijk ook volgen op de social media. We noemden al Blue Sky als onze persoonlijke kanalen. Maar we zitten er met iedereen vond dat leuk ook op. Dus volg ons daar ook even. Want we hebben al best wel een leuke volle Discord. Maar niet iedereen in de Discord volgt ons op Blue Sky. Dus daar gaat iets mis volgens mij. Dan hebben we ook nog een Instagram. Daar weet ik verder weinig vanaf. Maar daar kun je ons ook vinden onder @vonddatleuk. En dat geldt dus ook voor Blue Sky. Daarnaast kun je ons nu ook gewoon steunen. Daar kunnen we nieuwe microfoons van kopen. Of als we een gast hebben, een microfoon aan uitlenen. Dat soort dingen hebben we een beetje voor dit jaar misschien wel op het programma staan. Dus als je daarmee wil helpen, dat zou heel fijn zijn. Want dat kunnen we goed gebruiken. Dat kan op petjeaf. Petjeaf.com/IVDL. Voor wie het niet doorheeft, dat zijn dus de eerste letters van het woord, of de zin. Iedereen vond dat leuk. Daar kun je ook extra afleveringen vinden, updates, dus check dat. En dat kan ook al dus vanaf een eurotje. Het hoeft helemaal niet de hoofdprijs te kosten. Gewoon minder dan een kopje koffie. Of noem nog eens wat een euro nog kost. Niks meer kost een euro. Maar dit wel.
Zelfs de McCroquette kost geen euro meer tegenwoordig.
Precies. Precies. Maar iedereen vond het leuk op petje af wel. Dus dat, wat houd je nog tegen? Dat was het voor deze week. Tot de volgende, jongens.
Dankjewel. Doei.
Houdoe.